Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het 19e vers van Psalm 89. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit de 10 geboden achter de psalmen. En daarvan de versen 7 en 9. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, och of wij uw geboon volbrachten. 7 en 9 van de 10 geboden. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte 430. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Op toonhoogte 430. Maar we luisteren nu eerst naar wat de Heere God destijds aan Mozes heeft meegegeven, gebeiteld in de stenen tafelen. En het is ons weer doorgegeven in de Bijbel. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, op de morgen van deze zondag zijn we samengekomen in de kerk. En daar danken we u voor, dat we een plek mogen vinden om stil te worden en stil te zijn, maar ook om het uit te jubelen, samen met elkaar. En ook als koor dat vanmorgen aanwezig is. We danken u dat we zo stem mogen geven aan uw woord en wat er in ons hart leeft. We willen u bidden om uw zegen voor ons allen hier in de kerk, maar ook voor wie thuis met ons meeluistert via de kerkradio of via internet of op een later tijdstip met ons verbonden is. En we vragen u, wilt u met uw geest zo werken dat uw woord ons raakt, treft en dat we daar ook mee verder kunnen. Heel ons verdere leven, het zij dat dat lang is, het zij dat dat korter is. We bidden u om vergeving ook. Immers als we de 10 geboden hoorden, dan kunnen wij niet zeggen als we aan het afvinken gaan, dat we daar een 10 voor hebben. Een onvoldoende komt eerder. Wilt u ons vergeven, o God, ons overtreden in onze daden, in onze woorden, maar ook in onze gedachten, waar niemand iets van weet dan u alleen? Wilt u ons vergeven zo dat het schoongewassen wordt, weggedaan wordt? U weet er wel weg mee. En daar zijn we u dankbaar voor. En dat niet omdat wij het zijn, maar omdat uw Zoon daarvoor gezorgd heeft. Ga zo met ons mee, heel deze dienst door. We vragen het u enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan naar het koor luisteren. En zij zingen nu 2 liederen, Wash Me Through and Through. Daar staat, omdat het een Engels lied is, de inhoud van weergegeven. Het is gebaseerd op Psalm 51, een boetpsalm, toen David bezoek ontving van Nathan, omdat hij met de buurvrouw verkeerde dingen gedaan had. En dan komt dat lied. Looft en prijst de Heer is het 2e lied waarna we mogen luisteren. Wij vervolgen met te lezen uit de geschiedenissen van David. En aan de beurt van morgen is 2 Samuel 3. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 16 en 27 tot en met 39. 2 Samuel 3, de eerste 16 versen. En daarna vanaf vers 27. Er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. David werd gaandeweg sterker, maar het huis van Saul werd gaandeweg zwakker. Bij David werden in Hebron zonen geboren. Zijn eerstgeborene was Amnon van Ahinoam uit Jezreel. Zijn tweede was Gileab van Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. De derde Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Talmai, koning van Gezor. De vierde Adonia, de zoon van Haggit. De vijfde Sefatja, de zoon van Abital. En de zesde Jitriam van Egla, de vrouw van David. Deze zijn in Hebron bij David geboren. Terwijl er strijd was tussen het huis van Saul en het huis van David, gebeurde het dat Abner zijn positie verstevigde in het huis van Saul. Nu had Saul een bijvrouw gehad, van wie de naam Rispa was. Een dochter van Aja, Isbozet, zei tegen Abner: waarom bent u bij de bijvrouw van mijn vader gekomen? Toen ontstak Abner in woede over de woorden van Isbozet en zei: ben ik dan een hondenkop die bij Juda hoort? Ik bewijs toch heden goedertierenheid aan het huis van uw vader Saul, aan zijn broeders en aan zijn vrienden, en hebt u niet overgeleverd in de hand van David. Waarom verwijt u me dan ongerechtigheid met die vrouw? God mag zo met Abner doen, ja, hij mag nog veel erger met hem doen. Voorzeker, zoals de Heere aan David gezworen heeft, voorzeker zo zal ik het voor hem doen. Door het koningschap van het huis van Saul weg te nemen en door de troon van David te vestigen over Israël en Juda, van dan tot Berzeba toe. En hij kon Abner niet één woord meer terugzeggen, omdat hij bevreesd voor hem was. Toen stuurde Abner bode namens zichzelf naar David om te zeggen: van wie is het land? En verder: sluit uw verbond met mij en zie, ik zal op uw hand zijn om heel Israël te doen omkeren naar u toe. En hij zei: goed, ik zal een verbond met u sluiten. Eén ding vraag ik echter van u. U zult mij niet onder ogen komen, tenzij dat u eerst Michal brengt, de dochter van Saul, als u mij onder ogen wilt komen. Ook stuurde David bode naar Isbozet, de zoon van Saul, om te zeggen: geef mij mijn vrouw Michal, die ik voor mij als bruid verworven heb met 100 voorhuiden van de Filistijnen. Isbozet stuurde boodschappers en haalde haar weg bij haar man, Paltiel, de zoon van Laïs. Haar man ging met haar mee en kwam huilend achter haar aangelopen tot Bahurim toe. Toen zei Abner tegen hem: ga weg, keer terug. En hij keerde terug. En dan lezen we verder in vers 27. Toen Abner weer in Hebron kwam, nam Joab hem binnen de poort terzijde om in stilte met hem te kunnen spreken. Daar stak hij hem in zijn buik, zodat hij stierf vanwege het bloed van zijn broer Asahel. Toen David dit naderhand hoorde, zei hij: ik en mijn koninkrijk zijn tegenover de Heere tot in eeuwigheid onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner. Laat de bloedschuld op het hoofd van Joab blijven en op heel zijn familie. En laat er in het huis van Joab nooit iemand ontbreken die een vloeiing heeft, melaats is, die op een stok leunt, door het zwaard valt of gebrek aan brood heeft. Zo brachten Joab en zijn broer Abizai Abner ter dood, omdat hij hun broer Asahel in Gibeon in de strijd gedood had. David zei tegen Joab en tegen al het volk dat bij hem was: scheur uw kleren, trek rouwgewaden aan en bedrijf rouw voor Abner uit. En koning David volgde de baar. Toen zij Abner in Hebron begroeven, begon de koning luid te huilen. bij het graf van Abner. En ook het hele volk huilde. De koning hief een rouwklacht aan over Abner en zei: is Abner dan gestorven zoals een dwaas sterft? Uw handen waren niet gebonden en uw voeten niet in bronzen boeien geslagen, maar u bent gevallen zoals men valt door onrechtvaardige mensen. Toen huilde het hele volk nog meer over hem. Daarna kwam al het volk om David brood te doen eten, terwijl het nog dag was. Maar David zwoer: God mag zo en nog veel erger met mij doen als ik voor het ondergaan van de zon brood proef of wat dan ook. Toen heel het volk dit opmerkte, was het goed in hun ogen, zoals alles wat de koning gedaan had goed was in de ogen van het hele volk. Heel het volk en heel Israël wisten die dag dat het niet van de koning uitgegaan was dat men Abner, de zoon van Ner, gedood had. Verder zei de koning tegen zijn dienaren: weet u wel dat deze dag een vorst, ja een groot man, in Israël gevallen is? Maar ik ben heden zwak, hoewel gezalfd tot koning. Deze mannen, de zonen van Zeruja, zijn echter harder dan ik. Mogen de Heere de kwaaddoener vergelden naar zijn kwaad. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen met elkaar stilstaan bij het gedeelte, de gedeelten die we samen lazen. In het bijzonder onderstrepen we vers 31. David zei tegen Joab en tegen al het volk dat bij hem was: scheur uw kleren, trek rouwgewaden aan en bedrijf rouw voor Abner. En koning David volgde de baar. Voor we dit overdenken met elkaar willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 16, de versen 4, 5 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En wat er verder volgt in het vierde, vijfde en zesde vers van Psalm 16. Gemeente des Heren, geboorte en dood. Dat zijn twee vaste punten waar een ieder, jong en oud, mee te maken krijgt. Geboorte en dood. En soms dan kan dat heel dicht bij elkaar liggen, geboorte en dood. De wieg en het graf. En dat zijn dan ook momenten in een mensenleven waarbij wordt stilgestaan. Waarbij dat ook wereldkundig wordt gemaakt. Zowel de geboorte als ook het overlijden. Van de wieg tot het graf. En daartussenin, daar zit je leven. Je leven lang of kort. En nou is het opmerkelijk dat hier in 2 Samuel 3, wat we samen hebben gelezen, er in het begin heel wat kinderen geboren worden. Dat gaat dan over de wieg, zou je kunnen zeggen. Het zijn kinderen van David. En aan het eind van de geschiedenis, die we lazen uit 2 Samuel 3, dan vindt er een opmerkelijke begrafenis plaats. Eerst over die wieg. Komende week is het de week van het ongeboren kind. Misschien hebt u daar al over gelezen. En her en der zal daar nog meer over te horen en te zien en te lezen zijn. Het ongeboren kind dat in heel veel gevallen helaas zijn of haar leventje niet zeker is. Het ongeboren kind dat dan geen wieg en ook geen graf ziet. Omdat het het leven liet voordat het het levenslicht zag. Abortus bijvoorbeeld. Het onvoltooide leven. Tot een goed, nee, tot een fout einde gebracht. En daar komt op termijn dan ook nog bij dat ook het voltooide leven, dat tot een goed einde wordt gebracht. Al dan niet met stervenshulp van een ander. Ja, daar hebben wij het over in onze maatschappij, in ons land, in onze regering. En dan vraag ik me wel eens af, hebben wij elkaar dan echt niks meer te zeggen? Of te vragen misschien? Te bevragen? Je kent ongetwijfeld die bekende Psalm 139, waar bezongen wordt en gezongen wordt over dat ongeboren leven. Voor Gods aangezicht. Je ziet het nog niet. Moeder voelt het misschien wel al wat. God ziet het. Ongeboren leven waarvan we belijden dat het leven in de moederschoot niet zomaar een toevalligheid is. Of alleen maar een biologisch proces wat daar plaatsvindt. Maar het is een geschapen werkelijkheid. Zo zingt die psalm. Een geschenk van God. En daar mag je best ook voor uitkomen. En van zingen. En dat God ook het ongeboren bestaan kent. En als je dan die psalm leest en zingt, dan merk je de afhankelijkheid van de dichter. En je merkt de liefde, je merkt de eerbied. Dat God toch maar mooi zijn schepper is. En daar wordt verwondering uitgesproken over de kostbaarheid van het leven. Na de geboorte, maar ook voor de geboorte. Kostbaar in Gods ogen en daarom ook in de onze. Ja, dat is andere taal dan die je vandaag soms nog wel eens hoort spreken, propageren. Als er wordt gezegd dat de mens autonoom is, We nemen het heft zelf wel in handen. Of dat nou de wieg of het graf betreft, maakt niet uit. We zijn ons zelf tot een wetgever geworden ondertussen. En ook behoorlijk losgeslagen. Losgepeld. Losgeloofd. Los van God. Los van elk ander in deze wereld. Ach, dat moet ieder toch voor zichzelf weten. Zo wordt er o zo gemakkelijk schouderophalend opgemerkt en gezegd. Zijn we dan geen hoeders meer van onze broeders of hoeders meer van onze zusters? Let erop hoor, als je dat niet meer bent, dan krijg je echt een rare wereld waarin mensen het heft in eigen hand nemen. In de Bijbel, dan wordt niet geleerd dat je als mens autonoom bent. Maar juist afhankelijk van God. En de Bijbel tekent daarom ook een stuk eerbied. Dat je God kent en erkent en lief hebt en looft en groot maakt. Maar misschien is juist dat gebied aan eerbied, dat gemis aan eerbied, wel het grootste gemis van de mens van 2016. Als er geen eerbied is voor God en zijn woord en zijn getuigenis, ja, dan kun je maar raak leven. Dan kun je maar raak doen. Dat tref je ook in 2 Samuel 3 aan. Helaas. Ook als het gaat om dat beginnende leven. We wisten dat nog niet, maar David blijkt er hier 6 vrouwen op na te houden, alle 6 zwanger. Of dat allemaal tegelijkertijd geweest is, lezen we niet. Maar moeder en kind worden genoemd als kinderen van David. Daar geboren in Hebron. We kenden al andere vrouwen, 2 van David, Abigaël en Ahinoam. Maar hier ineens 4 nieuwe. Wat is dat voor een wereld waarin je dan leeft? Natuurlijk, dan kun je zeggen, een koning hield er wel meerdere vrouwen op na. We zijn dat niet zo gewend. En waar je ziet dat het geslacht van David dan groeit en groeit, daar slinkt dat van Saul. Maar vaak komt er herrie van. Als daar kinderen en koningskinderen elkaar naar het leven gaan staan. En dat gebeurde daar ook. Er komt heibel. Als de generaal van Saul, Abner, in het leger van David toetreedt, dan duldt de generaal van David, Joab, die duldt dat niet. Abner is een neef van Saul. Hij is aanvoerder van Sauls leger. Maar toen Saul gedood werd, toen zette Abner, de zoon van Saul, Isboset op de troon. Maar wacht eens. Was Isboset dan de nieuwe gezalfde van God? Nee, echt niet. Dat was David. En dat brengt dan dus oorlog, wrijving, strijd. Op een gegeven moment wordt Abner boos over de manier waarop Isboset hem heeft behandeld. En besluit dan over te lopen naar David. En dan wordt hij op een brute manier door David zijn legeroverste Joab vermoord. Was trouwens nog een oude rekening die open stond. Want de broer van Joab, Asahel, die was door Abner gedood. En dan komt onze tekst. Deze mensen hebben dus geleefd van de wieg tot op dit moment. En dan wordt Abner gedood. En die tekst van vanmorgen is eigenlijk best wel een bijzondere. Want wat gebeurt er? David die voert het bevel over die begrafenis. En over de rouwrituelen. Zoals hij het zegt, zo gebeurt het ook. Joab en al het volk dat bij hem was, die komen er niet zonder kleerscheuren van af. Hij letterlijk niet, scheurt uw kleren, zegt David. teken van rouw. Gehavend zie je er dan uit. Wij zijn gewend om toch wat in nette kleren naar een begrafenis te gaan. Nee, niet zozeer feestelijk, maar wel stemmig. Hier gescheurde kleren. Teken van rouw. Waar je, als je net ter wereld komt, in de meest mooie, prachtige jurkjes en broekjes en pakjes gelegd wordt. Aan het eind van het leven gescheurde kleren hier. Maar heb je gezien wat er dan nog meer gebeurt? Joab, de moordenaar van deze overledene, die wordt door David gesommeerd om voorop te gaan lopen. In de rouwstoet. Joab, hè? De moordenaar. Ik weet het niet, ik denk maar hardop. Hoe moet je als nabestaande van de overledene en met geweld om het leven gebracht, hoe moet je daar nou op reageren? Dat die moordenaar daar loopt, in vrijheid. Zoals ook van de week aan het licht is gekomen, naar aanleiding van die postbankmoord. Dat er zoveel jaren moordenaars hebben rondgelopen. En die nu ten lange leste zichzelf aangeven. Hoe ervaren de nabestaanden van Abner dit? En Joab, hoe moet die zich gevoeld hebben voorop lopend in de stoet? Is dit nou een publieke vernedering? Is die meegegaan en heeft hij die plaats moeten innemen omdat het moest, omdat het een bevolen werd? Of moet je dit zien als een soort schuldbelijdenis? Iets van spijt of berouw? Iets wat je niet meer goed kunt maken? Je bent ook als Joab toch niet van ijzer of staal? Ook Joab in gescheurde kleren. Ach, de geschiedenis schrijft er ons hier niks over, dus het blijft gissen. En gelijk op het feit dat Joab wraak genomen heeft, moet hij deze weg gaan? Of is dit een stukje politiek van David, waardoor hij laat merken, en ik heb de touwtjes in handen hier. Ik regeer, ik bepaal, ik deel de lakens uit, ik zeg hoe het moet gebeuren. Is dit nou Joab aan de schandpaal? Of is dit in feite toch David voor het voetlicht? Het opmerkelijke is dat David niet voorop in de stoet meeloopt. En over hem wordt niet gesproken dat hij zijn kleren gescheurd heeft. Hij deelde niet alleen zelf de orders uit, maar hij is er ook bij, alleen hij loopt achteraan. Achter de baar. De draagbaar. Met daarop de uit te dragen overledene. De koning niet voorop, maar achteraan. Net alsof hij een hoeder, een herder is van een kudde. Die het alles kan overzien, zo. Zo heel bijzonder op die plaats. Alsof hij achteraan ondervangt en draagt. Was Jezus nou maar in ons midden. Zo verzuchtte dat kleine meisje, denkend aan wat Jezus deed toen hij die rouwstoet tegenkwam in Nain. En daar raakte Jezus de baar aan. Had hij eigenlijk niet moeten doen, want daardoor werd Jezus onrein. En was hij zodoende niet meer welkom in de tempel. Hij raakte de baar aan en hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. Ja, dat kon David niet. Hij kon alleen maar meehuilen, meetreuren, meelopen, achteraan. Jezus trad die rouwstoet tegemoet. David had alleen de macht om te bevelen aan zijn manschap en aan zijn volk. Joab voorop, met al die anderen. Jezus was bij machten, juist ook als heerser over de dood, om de levensvorst te zijn. En om ook nog eens een keer boven de onreinheid te gaan staan. Oké, hij verontreinigde zich dan wel aan die baar. Of misschien ook weer niet. Hij nam het in zich op en droeg het met zich mee. Uiteindelijk zijn dood in. Het leven uit. Opdat ik mijn plaats zou kennen. Tussen de wieg en het graf. En dat ik het zou weten en geloven. Dit is mijn troost. Mijn enige. Zowel in leven als in sterven. Dat ik niet van mezelf ben, maar van mijn zaligmaker, die met zijn dood betaald heeft voor al mijn zonden. Zijn bloed reinigt mij, wast mij, door en door. En dan mag ik schuilen, en dan mag ik huilen, en ik mag me geborgen weten bij hem. Want dan komt je leven en je sterven in een totaal ander licht te staan. Joab, die dode Abner. Maar vergis je niet, de dood van onze Heer Jezus Christus was ook een gewelddadige in feite. Was een afrekening in het godsdienstige circuit, zo gezegd. Weliswaar uitgevoerd door Romeinse bevelhebbers, maar in opdracht van de geestelijkheid die het volk had opgejut. En het volk riep het wel, kruist hem, kruist hem. Maar deze dood van Jezus had me een rijkwijde, heeft me een rijkwijde, ongekend. En daar weet je toch van, hè? Van wat Jezus dood en opstaan voor je betekent. Maar vraag het je nou ook eens af, weet je buurman, weet je buurvrouw het ook? En je kinderen, en je ouders, en je familie. Ach, daar praat je niet zo makkelijk over, zeggen we dan. Ja, waar heb je het dan over? Zijn er belangrijkere zaken dan dit? Jezus dood en Jezus leven. Ach, we weten best veel over een ander op te merken. Wat dat betreft maken wij veel misbaar. Maar wat zeg je er nou werkelijk van? En wat breng je ter sprake? Dit is geen ver van onze baar show. Het gaat hier om een werkelijkheid in Jezus Christus die meer was dan een gewoon mens. Die meer was dan een opperbevelhebber. Die was Gods zoon. En dat stelt alles en mijn leven en mijn sterven in een totaal ander licht. Dan kan ik niet doorgaan met in de duisternis te wandelen en mijn eigen gang te gaan. Dan mag je door Gods genade handelen, leven, telkens weer, gedragen door zijn kracht, die getuigt van overwinning. Gedragen door zijn macht, die getuigt van het leven, van de waarheid, van de weg. Wat kan ik dan anders dan amen daarop zeggen en beamen, telkens weer. Denk dat dat de wereld nodig heeft. Te midden van alle autonomie, criminaliteit en terreur. Om dat te horen bij herhaling. Dat niet de dood het laatste woord heeft. maar dat dat mijn Heere Jezus Christus heeft. En besef het hoor, Jezus dood is maar niet een gebaar, maar is onmisbaar. Ik kostte hem die slagen, die smarten, die hoon, die doornenkroon. Het waren mijn zonden die hem wonden, maar ook zijn dood die mij vergeving schenkt. Ziende op Jezus Christus en die gestorven en die leeft, mag ik bij voortduur zingen, was mij door en door, door uw bloed. Doen hoor. Amen. We zingen van Psalm 30, de versen 1, 2 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Psalm 30, de eerste drie versen. en gaan opnieuw luisteren naar ons hervormd kerkkoor. Dat zingt een koraalfantasie over wie maar de goede God laat zorgen. Vervolgens zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En als derde, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken dat u de God van ons leven bent. En dat u het bent die voor ons zorgt. Niet alleen vandaag, maar van de wieg, nee, ook voor de wieg al. Was u het die, zo zegt een Bijbelvertaling, onze ongevormde klomp hebt gezien? U hebt ons gemaakt als een borduursel in de moederschoot. En ook na de geboorte bent u het die telkens weer met uw vaderlijke zorg ons leven omgaf en omgeeft, omdat u om ons geeft. En het liefste wat u in huis had, in de hemel had, hebt u voor ons overgegeven. In de dood nog wel, onbegrijpelijk, aan het kruis nog wel. Heere God, dat was nodig. En we danken u ervoor. Omdat we dan een plek hebben waar we al onze rommel en zonde, al onze schuld mogen neerleggen, uitzeggen, achterlaten. En om zo voorwaarts het leven in te kunnen. Heere God, we bidden u voor een ieder die moeite heeft met het leven. Voor de geboorte al. Als een kind niet gewenst is of misschien een kind dreigt te worden met handicap of mankementen. Geef Heere God dat we ook als christelijke gemeente barmhartigheid mogen betonen. En een stuk warmte. En we bidden u voor de stichtingen die daarmee bezig zijn. Om ook mensen in nood, als het gaat om ongewenste zwangerschappen, die toch tot een goed begin te brengen. Cyrus en de VBOK. En we bidden u, Heere God, laten we ook zo mogen leven voor uw aangezicht, in de poos tussen de wieg en het graf, dat dat kan bestaan voor uw aangezicht en dat dat ook iets mag uitdragen naar buiten toe. Waar we leven in een wereld van moord en doodslag, terreur en dreiging. En we soms haast dingen gewoon gaan vinden, omdat het elke dag over de beeldbuis komt en onze huizen binnenrolt. Maar het zal nooit wennen. En daarom bidden we van u, leer ons ook met het kostbare leven dat ons is toevertrouwd, als ook dat van anderen, zuinig om te gaan. Voor uw aangezicht en tot uw eer. En we bidden u, geef dat we ook als gemeente een warme deken mogen zijn en een stuk mantelzorg mogen verlenen aan mensen die het leven maar wat moeilijk vinden. Dat we elkaar dragen op handen van gebed en omgeven met zorg en aandacht. En dat de vonken van de liefde van de Heere Jezus Christus zo ook mogen overspringen. Heere God, we bidden u voor hen die bedroefd zijn. We denken aan de familie van de Belt in IJsselmuiden, de familie Veneklaas. In onze regio, waar deze week Dries werd begraven, geef Heere God dat we het mogen merken dat u een God bent die troost en die tranen droogt. En dat u erbij bent als een God die nooit loslaat. Maar zelfs over de grens van dood en graf heen het leven in het vooruitzicht stelt van een ieder die op u bouwt. En vertrouwd, het koninkrijk van u gezocht heeft. Heere God, we bidden u voor onze zieken thuis. Mensen die behandelingen en kuren ondergaan. Misschien al zo lang en slepend ziek zijn, chronisch. We bidden nu voor mevrouw Geurts in Vrijthof. Sterk haar. We danken u dat mevrouw van den Bergbroek een plekje mocht vinden in Elim om zich op termijn daar te vestigen. We bidden u ook voor Marian Buijs van Grasstek, die opgenomen werd in het Tielse ziekenhuis om in de komende week naar de afdeling De Schakel te gaan. Geef ook haar bij alles wat ze meemaakt en doormaakt te vertrouwen op u. En dat uw woord een lamp voor haar voet is, een licht op haar pad, als ook voor allen om haar heen. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft, ook als het gaat om kinderloosheid. U kent de pijn. Aan de andere kant mogen we ook danken voor nieuw leven in wording. En we bidden u, wilt u met uw vaderhanden beschermen. Heere God, we bidden u ook voor broeder van Blijderveen, die in de komende week een werkbezoek gaat doen in Kenia, voor de stichting waar hij deel van uitmaakt. Bewaar hem op deze verre reis en geef hem ook weer een behouden thuiskomst. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Laat ze mogen groeien op grond van het leven van de levende, Jezus Christus. En dat we mogen merken dat die niet veranderd is, maar leeft in alle eeuwigheid. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Het jeugdwerk vraagt uw aandacht in uw gaven. Als ook de Broederskerk Rentmeesters in de tweede rondgang en het bouwfonds vraagt in de derde rondgang uw meeleven. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de GZB, aanbevolen. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 138, Zegen ons al goede, op toonhoogte 138. aan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.